is er ook niet tegen.
Nee,
hoor.
Ja, je mag hem ook laten zitten.
Ja, nee, ja, normaal zit hij altijd in de raam. Nee,
ik sta
niet tegen worden.
Hier zit hij niet. Nee.
En dan staat hij helemaal goed. En dan. Ja, ik had het niet.
Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom, u hier en alle die nog thuis of later deze dienst meebeleeft. De voorganger deze morgen is de heer Jasper Roosendaal uit Plundert. En de organist deze morgen is Simon Frensbergen. De bloemengroet die gaat vandaag naar Saaien van Helden, Plenikreek 10. De collecte. De eerste collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk. De tweede collecte is voor het KIA werelddiaconaat. En dan met name voor meisjes in achterstandswijken in Egypte. En de collecte aan de uitgang is voor het onderhoudsfonds. Nog attentie voor de ontmoeting vanmiddag. De eerste preek van de week. En de rode draad is veerkracht. En de spreker is Luc Smit. De aanvang is 4:00 vanmiddag. Hier in de Koepenkerk. Mocht u geen kaartje hebben en toch graag dat willen bijwonen, aan de kaartverkoop aan de deur is mogelijk. En aanstaande dinsdag is er weer een goed gesprek in de blokhut, 11:30 tot 12:00. Dan nog het liturgisch bloemstuk en dan de tekst die erbij hoort. Water, levensbron, de iris. Een teken voor drie eenheid. Hemelsblauw, goddelijk geel en zuiver wit. De iris kleurt onze ogen, waardoor we kunnen zien naar de ander. Een goede dienst gewenst, die we beginnen met het Amoslied, lied 62, de versen 1 en 5.
Laten we eerst een moment stil worden om ons hart, ons hoofd en onze gevoelens te richten op onze God en Vader. Ook vanochtend belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. die trouw blijft tot in eeuwigheid. En niet loslaat het werk van zijn handen. En in zijn naam mag ik je groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van onze Heer Jezus Christus. In gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Zullen we deze dienst openen met gebed. Heer Jezus, aan het begin van deze dienst komen we tot u. En vanochtend zullen we horen hoe u zich boog bij uw leerlingen. En dat u ons laat zien wat het betekent om echt te dienen. We vragen u, Heer, raak ons aan. Was ook onze voeten. En neem weg van ons wat ons moe maakt, wat ons verhardt, alles wat tussen u en ons in kan staan. Geef ons een zacht hart en open handen en de moed om ons te laten veranderen. En leer ons dienen zoals u diende, liefde hebben zoals u lief had, ook wanneer dat kwetsbaar voelt of lastig is. Heer, leer ons te buigen zonder te breken, te luisteren zonder gelijk te oordelen. En Heer, zo komen we aan het begin van deze dienst ook met alles wat ons bezighoudt, wat ons vasthoudt. Heer, met al ons verlangen. We vragen, Vader, Zoon en Heilige Geest, kom zo vanochtend. U die gezegd hebt dat u bij ons zult zijn tot de voltooiing van deze wereld. We verlangen naar u. En Heer, als we deze dienst openen, willen we elkaar zegenen. Met uw aanwezigheid. En zegenen de kringen en kerken rondom ons. Waar uw woord verkondigd wordt. Help ons om meer en meer op u te gaan lijken. Zo dragen we deze dienst aan u op. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar zingen lied 868 in zijn geheel. hebben net gezongen van een God die een almachtige koning is. Die ons draagt en ons optilt en ons opnieuw laat beginnen. En die lof raakt ook ons eigen leven. Wij mogen komen zoals we zijn, gedragen door zijn liefde. En precies daar spreekt Jezus ons aan in de woorden die zullen volgen in de leefregel van vanochtend. Hij laat ons echte grootheid zien. Niet macht of positie, maar de bereidheid om te dienen. Om ons leven in liefde te delen met anderen. Laten we met een open hart luisteren naar deze leefregel uit Matteüs 23, vers 11. En er staat het volgende. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Ik zeg hem nog een keer. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Zullen we bidden als we zo dadelijk het woord gaan openen. Vader in hemel, als we zo dadelijk uw woord gaan openen, dan bidden we om een luisterend hart. Leer ons de weg die Jezus ging. De weg van dienen, van nederigheid. Van liefde die zich buigt zonder zichzelf te verliezen. En laat de woorden van Jezus, die we net gehoord hebben uit Matteüs, en zo dadelijk zullen horen uit het Johannesevangelie, ons vormen en vernieuwen. Zodat wij niet zoeken naar grootheid, maar dat we de moed zullen hebben om elkaar de voeten te wassen. In daden van zorg, van aandacht, van genade. Open onze ogen, onze oren, ons leven. We bidden echt om de moed. Dat als u ons leven aanraakt, dat we de moed zullen hebben om ons te laten veranderen. Help ons zo, Heilige Geest, om uw woorden te verstaan. Niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. We danken u dat u de belofte hebt gegeven dat u met ons zult zijn tot het einde van deze wereld. En dat u de helper gezonden heeft die ons zal helpen om u te begrijpen. En zo dragen we ook het woord dat gesproken wordt op aan u. Wilt u de naprediker zijn in Jezus' naam. Amen. We zullen eerst luisteren naar de eerste schriftlezing van vanochtend, waarna we zullen zingen met elkaar van lied 405, de coupletten 1, 3 en 4. Ah, sorry. Ik sla er een over. Nou, dan gaan we gewoon de orde van dienst volgen.
Ik lees voor u de eerste schriftlezing, Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 11. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan gelijk aan God te zijn. Maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
We hebben net gezongen van een heilig, almachtig God. Zo hoog, zo verheven, dat onze woorden eigenlijk tekortschieten. De Bijbel zegt dat God niet in de hemel past. Dus over nadenken. Dus God moet zich klein maken om in de hemel te kunnen. En die God mogen wij bezingen. Bezingen met woorden die tekortschieten. En toch, juist die God kwam naar ons toe in Jezus. En hij ziet ons zoals we zijn, met alles wat we meedragen. En we mogen toch komen. En in het evangelie wat we nu gaan horen, zullen we horen hoe Jezus zich neerbuigt bij zijn leerlingen. Een heilige God die dienaar werd voor hen, voor ons. Laten we dat besef luisteren naar de tweede schriftlezing uit Johannes 13. En daar staat het volgende. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, er toen aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mij de voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet. Maar later zul je het wel begrijpen." "Oh nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen." "Dan niet alleen mijn voeten, Heer," antwoordde Simon Petrus, "maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop antwoordde Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein. Maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou uitleveren. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren." Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, jullie voeten gewassen heb, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Werkelijk, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Een afgezant is niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt." Tot zover zullen we met elkaar luisteren naar een luisterlied, genaamd "Toon mij liefde". Johannes 13. Ik denk wel een heel bekend gedeelte uit de Bijbel. En het is een prachtig beeld van een dienende koning. Van echte kracht. En wat ik met jullie wil gaan doen is eigenlijk dit verhaal doorgaan aan de hand van drie personen. Allereerst willen we kijken naar Judas. Of beter gezegd, de macht achter Judas. Ten tweede wil ik met jullie kijken naar Jezus. En tot slot wil ik met jullie kijken naar Petrus. Maar laten we met die eerste beginnen, met Judas. Of beter gezegd, die macht achter Judas. Want waar we hier in Johannes 13 de liefde van Jezus zien en zijn nederigheid, zien we eigenlijk een tegenbeweging van het kwaad. Vers 2 zegt, Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Waar Jezus zich neerknielt in liefde, werkt de tegenstander op verhoging en vernietiging. Jezus dient en de duivel verheft. We hebben het niet gelezen, maar in vers 27 staat, en Satan voer in hem. Weet je, de Bijbel laat zien dat de tegenstander Satan degene is die niet wilde dienen, maar wilde heersen. Die opstond tegen God in hoogmoed. En hier in ons verhaal, terwijl Jezus neerknielt om de voeten te wassen, zien we Judas een andere beweging. Een geest van verzet, van hoogmoed, van rebellie. En de Bijbel laat zien dat dit het oerpatroon is van het kwaad. Een val die begon met hoogmoed en zelfverheffing. En wat sommige mensen niet doorhebben is dat wij allemaal onderhevig zijn aan bepaalde principes, aan bepaalde wetten. Er zijn bepaalde eeuwige wetten door God ingesteld, daar kun je niet omheen. Je kunt er in geloven, je kunt er niet in geloven, je kunt ze tarten, maar ze zijn er. Net zoals dat we sommige principes, sommige wetten op deze aarde hebben, die we kunnen tarten, waar we in kunnen geloven of niet, maar die zijn er. Bijvoorbeeld de wet of het principe van de zwaartekracht. En zo hebben we ook vanochtend een van die universele wetten gelezen als leefregel. Het principe dat staat onder andere in Matteüs 23. Namelijk wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. Wat velen trouwens niet weten is dat de eerste zonde in de hemel plaatsvond. Apart, hè? De eerste zonde vond in de hemel plaats. En de Bijbel geeft door allerlei profetieën inkijkjes. Want de profetie geeft niet alleen dingen te kennen over de verre toekomst. Vaak geeft het ook iets te kennen over de nabije toekomst. Soms geeft een profetie te kennen wat er in het hart van iemand speelde. En soms laat het zelfs iets zien vanuit het verleden. En zo ook Ezechiël 28, waar het gaat over een geschapen wezen. Een beschuttende gerubs. U weet wel, die gerubs die ook op de ark stonden, over de ark. En dan staat er over die beschuttende gerubs dat hij uitmuntend was in wijsheid en schoonheid. Volmaakt was in zijn wegen, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. Vanwege zijn schoonheid werd zijn hart hoogmoedig. En over diezelfde beschermende gerubs wordt gesproken in Jesaja 14. En daar krijgen we een glimp van wat er in zijn hart gebeurde. Want er staat er, en hij zei in zijn hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort. In het diepst van de kuil. Lieve mensen, deze twee gedeelten gaan over Lucifer, lichtdrager. Maar wij kennen hem beter na zijn val. Als duivel of als Satan. Wat betekent tegenstander, aanklager, beschuldiger. Lieve mensen, de eerste zonde was niet dronkenschap, was niet immoraliteit, was niet moord. Het was hoogmoed. Laten we eerlijk zijn, velen van ons en zelfs ongelovigen zullen moord, immoraliteit, dronkenschap afkeuren. Maar trots, hoogmoed, arrogantie niet. En hoe groot contrast is dat met wat we zien in het tekstgedeelte van vanochtend in Johannes 13. Terwijl we in deze twee teksten over Lucifer lazen en zijn hoogmoed die omhoog wilt. Een schepsel dat zich verheft en de troon wil grijpen. Zien we juist in ons gedeelte het tegenovergestelde. Niet een wezen dat stijgt, maar de Zoon van God die neerknielt. Waar Satan zei, ik zal opstijgen, stond Jezus op en knielde neer. Laten we teruggaan naar het verhaal in Johannes 13, naar de bovenzaal, om te kijken hoe de nederigheid van Jezus er in werkelijkheid uitziet. Want ik zei, ik wil niet alleen naar Judas kijken of de macht achter Judas, maar ik wil ook naar Jezus kijken. Want Jezus is het perfecte voorbeeld van nederigheid, in tegenstelling tot de duivel. Ik denk dat je in de hele Bijbel geen grote contrast kunt vinden tussen deze twee. Jezus aan de ene kant en de duivel aan de andere kant. En dan begint onze tekst ermee dat het voor het paasfeest is, of het paascha. En hij wist dat hij zou gaan sterven. En dan staat er, zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Andere vertalingen zeggen, het zou tot het einde gaan. Nou, laat even duidelijk zijn, het gaat er niet op dat Jezus uiteindelijk stierf en dat hij niet meer van ons houdt. Want hij stierf, maar God zij dank stond hij ook weer op uit de dood. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader en houdt hij nog steeds van ons. Maar hij zou tot het uiterste gaan. Als iemand zijn leven geeft voor iemand anders, als u uw leven geeft voor iemand anders en u sterft, dan is dat ook het laatste wat u doet. Toch? Dat is het ultieme wat u kunt doen. Nou, dat ging Jezus ook doen. Hij ging voor het ultieme. En dan staat er in vers 4 dat hij stond op tijdens de maaltijd. En soms denken mensen wel eens van, ja, weet je, hij stond waarschijnlijk op. Hij dacht waarschijnlijk ook van, ja, hey, niemand doet het, dus ik zal het wel doen. Beetje zo van, nou ja, als niemand het dan doet, dan ik wel. Maar het staat er niet. Er staat dat hij zich volledig bewust was van zijn identiteit. En hij wist dat niemand dat van hem kon roven. Vers 3 zegt dat hij wist dat de Vader hem alle dingen, alle macht in handen gegeven had. Dat hij van God gekomen was en naar God zou terugkeren. Moet je even over nadenken, hè? Hij wist dat de Vader hem alle macht gegeven had. Hij wist dat op dat moment hij de zieken kon genezen. De demonen kon uitdrijven. Water in wijn kon veranderen. Hij kon alle doden doen opstaan. En wat doet hij met al deze macht en deze kracht? Hij legde zijn bovenkleed af. Sloeg een linnen doek om. En goot water in de waskom. En hij begon de voeten van zijn discipelen te wassen en hij droogde ze af. Jezus koos ervoor, volledig bewust van wie hij was, om zijn kleding af te leggen. Om te doen wat eigenlijk een slaaf zou moeten doen. En ik denk dan, hè, ja, ik denk in plaatjes, dus vergeef me als jullie dat niet hebben, maar ik denk in plaatjes. Dan denk ik, die mannen zijn gewoon aan tafel gaan liggen. Nou, buiten dat het een gewoonte was, is het toch ook, nou laat ik het zo zeggen, laat ik het bij mezelf houden. Als wij straks een maaltijd zouden hebben en we zouden gaan aanliggen, dan vind ik het zielig voor degene die bij mijn voeten ligt. Eeuw. Die mannen gingen aan tafel en hun hadden de voeten niet gewassen. En dan denk ik, oké, deze discipelen, deze mannen trekken al 3 jaar, meer dan 3 jaar op met Jezus. Je zou toch verwachten dat één van hen toch wel zou zeggen van, nou oké, laat ik dan de voeten wassen, toch? Maar nee. Sterker nog, de andere evangelie laat ons zien dat ze eigenlijk meer aan het kibbelen waren van wie is de grootste? Wie is de beste? Wie is het belangrijkst? En Jezus? Jezus doorbreekt dat menselijke eergevoel. En hij wast de voeten van alle discipelen. Even over nadenken. Hij wast de voeten van alle discipelen. Ook van Thomas, die later nog zou twijfelen. Ook van Petrus, maar ook van Judas. En er staat heel duidelijk dat Jezus wist dat Judas hem zou gaan verraden. Poeh. Hij koos ervoor om de voeten te wassen van hem die hem zou gaan verraden. Dat gaat wel verder dan gewoon een vorm. Er staat trouwens niet dat Jezus zich vernederde. Er staat, hij stond op en hij deed het. Lieve mensen, Jezus zegt over zichzelf in Matthäus 11, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Jezus was nederig en zijn handelen maakt dit zichtbaar. Dan lezen we in vers 6 tot en met 10 over de conversatie tussen Jezus en Petrus. En ik wil zo dadelijk inzoomen op Petrus, maar als we puur kijken naar Jezus, dan vind ik het behoorlijk streng en duidelijk tegen Petrus. Maar Petrus' weerstand is eigenlijk geen bescheidenheid, maar trots. Weet u nog wel, die trots en die hoogmoed waardoor Lucifer uit de hemel viel? Die eerste zonde die plaatsvond in de hemel? Weet je, lieve mensen, echte, misschien beter gezegd, oprechte nederigheid laat zich dienen. Erkent, ik kan het niet alleen. Maar trots weigert te ontvangen. En laat één ding duidelijk zijn. We hebben hem allemaal nodig. Geen van ons uitgesloten. Er staat in 1 Petrus 5, want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Er staat er in vers 12, toen hij, dat is Jezus, hun de voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij hun. Jezus dient vanuit zijn majesteit. Niet ondanks zijn majesteit. Wat bedoel ik daarmee? Het was niet zo dat hij koning is en denkt van, ach ja, weet je, als niemand het dan doet, dan ben ik het maar die dan gaat. Nee. Jezus is een dienende koning. En weet je, ik weet niet of dat u het opgemerkt is, hè, maar ik vind de Bijbel geweldig. En weet je, de Bijbel klopt zo tot in de puntjes. Ik weet niet of dat u het is opgevallen, maar weet u dat hier eigenlijk het hele evangelie al in het miniatuur is opgeschreven? Moet je maar eens luisteren. Want wat staat er? Jezus wist wie hij was. Hij was zich bewust van zijn identiteit. Dat hij Heer en Meester was. Dat hij alle macht en kracht had. Net zoals dat Jezus ooit in de hemel bewust was van zijn positie. Dat hij alle macht en kracht had. Hij wist wie hij was. En wat doet Jezus? Jezus ontdoet zich van zijn kleding. Net zoals dat Jezus ooit in de hemel zich ontdeed van zijn goddelijkheid. En dat deed Jezus volledig bewust. Dat was een bewuste keuze. En hij deed dat vrijwillig. En Jezus knielt neer en hij dient zijn discipelen. Net zoals dat Jezus uit de hemel kwam en neerknielde, een slaaf werd. En zijn schepping diende. En dan staat er dat Jezus water goot in een waskom. Net zoals dat Jezus later zijn bloed zou vergieten voor ons. En dan staat er dat hij hun waste en hij droogde hun voeten af. Hij maakte hen rein. Maar als jij iemand zijn voeten wast en je droogt die af met een witte lap, wat gebeurt er dan? Dan komt de viezigheid op die lap te zitten. Toen Jezus kwam en ons reinigde, bleef onze vieze vuiligheid op hem zitten. En dan staat er, toen hij klaar was, legde hij zijn kleed af. En daarna bekleedde hij zich weer met zijn eigen klederen. Lieve mensen, toen Jezus klaar was met het werk, legde hij zijn leven af. En alle viezigheid en vuiligheid bleef daar. En God heeft hem toen weer gepositioneerd naast hem, rechts van hem, op de troon. Met alle majesteit en heerlijkheid die er is. Wat is de Bijbel toch compleet? En dan staat er in vers, staat er in 2 Korinthe 8 zo mooi. Want u kent de genade van onze Heer Jezus. Dat hij omwille van u arm geworden is, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Wauw. Dan staat er in vers 15 dat Jezus zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen. Laat eventjes duidelijk zijn, hè. Jezus zegt, ik ben Heer en Meester boven alles. Dus wie jij ook bent, wie u ook bent, hoeveel geld je ook hebt, het maakt niks uit. Want iedereen valt onder hem. En hij zegt, iedereen die onder mij valt, moet hetzelfde doen. En hij gebruikt nog een paar voorbeelden. Hij zegt, luister, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Of een afgezant is niet meer dan degene die hem stuurt. Nee. Weet wat ik nou zo prachtig vind? Een stukje waar dat eigenlijk helemaal in samengevat wordt, is een brief van Paulus uit de gevangenis aan de Filippenzen. En het is net zo mooi voorgelezen, namelijk Filippenzen 2. En ik weet niet of dat Paulus wist wat hij precies schreef. Maar als je gaat lezen, dan kun je lezen dat Jezus 7 keer zichzelf vernederde. Maar ook dat Jezus 7 keer verhoogd wordt. En 7 in het getal, als een getal in de Bijbel, dat staat voor de volheid. Wordt ook geassocieerd met de Heilige Geest. Sommigen zeggen wel eens, het is de geheime handtekening van de Heilige Geest. En ik wil het eens met jullie doorlezen, want er staat er in Filippenzen 2 vers 5 allereerst een hele grote uitdaging. Want er staat, laat die gezindheid in u heersen die ook Christus Jezus had. Dat is een uitdaging, al zeg ik het zelf. En dan staat er dat hij die gelijk was aan God, beschouwde het niet als iets dat van hem afgenomen kon worden. Dat is de eerste stap. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Dan staat er als tweede, hij maakte zich leeg. Hij maakte zich leeg van zijn privileges, van zijn glorie, van zijn onafhankelijkheid. Weet je, een oud lied zegt, hij maakte zich leeg van alles behalve liefde. Maar dan stopte het niet. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij maakte zichzelf leeg. Maar dan staat er ten derde, hij nam de gestalte aan van een slaaf. Kijk, en ik denk dan, oké, als ik dan het toch voor het kiezen zou hebben, hè, en ik zou een dienaar of een slaaf worden, weet je wat ik dan doe? Dan kom ik als een engel. Toch? Dat zijn ook dienende wezens. Als je dan de ruimte binnenkomt, dan is het, pana! En dan denkt iedereen, wow. Maar dat deed hij niet. Er staat zelfs in Hebreeën dat hij voor een bepaalde tijd onder de engelen geweest is. En dan staat er, ten vierde stap, hij werd aan de mensen gelijk. En dan denk ik weer, hè, als ik het dan voor het kiezen heb, laten we dan in Adamse perfectie gaan. Zeg maar zo'n lichaam voor de zondeval, dat iedereen denkt van zo, ho, ho, ho. Geen kwaaltjes, geen ziekte, geen moeite, geen alles, gewoon perfect lichaam. Maar ook dat deed hij niet. Sterker nog, de mensen herkenden hem niet toen hij door Nazareth liep, als de Zoon van God. Op een gegeven moment zegt Jezus tegen zijn leerlingen in Matthäus 16, zegt hij, wie zeggen nou de mensen dat ik ben? En de mensen die noemen allerlei profeten, en dan zegt hij, oké, en wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Zoon van God. En dan zegt Jezus, vlees en bloed heeft het niet aan jullie geopenbaard, maar de Vader in de hemel heeft het je geopenbaard. Dus Petrus had een openbaring nodig om te erkennen, Jezus is de Zoon van God, de Messias. Gaat mijn verstand te boven. Maar dat was de vierde stap. Hij ging nog verder. Hij werd niet alleen gelijk aan de mensen, maar Jezus vernederde zich. En dat is de vijfde stap. Want hij werd niet een man van zijn tijd. Ik zou dan denken, wordt dan geboren als prins of als koning, wordt een groot politiek leider, wordt een machtige generaal. Maar nee, hij had geen enkel aspect van status om indruk mee te maken. En alsof dat nog niet genoeg was, vernederde hij zich als zesde stap. Hij werd gehoorzaam, ja tot gehoorzaamheid, tot aan de dood. Weer eventjes nadenken, hè. De Heer van het leven, waardoor alles geschapen is. Hij die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij leefde niet alleen als mens, hij stierf ook als een mens. En dan denk ik, oké, als je dan sterft, laat het dan zo zijn in je slaap, toch? Je blaast je adem uit en dat is het dan. Nee. Jezus vernederde zich voor de zevende maal. Want hij ging niet gewoon dood, nee, hij stierf. Hij stierf aan een kruis. Dat was de meest ultieme vorm van vernedering, van schaamte, van afwijzing, van pijn. En daar aan het kruis werd hij niet alleen verworpen door mensen, maar zelf door God. En dan staat er in vers 9, daarom. Weet je wat daarom is? Dat is een redengevend bijwoord. Dat geeft een reden aan waarom dat wat gaat komen, gaat komen. Nou, we hebben net het waarom gehoord. Namelijk, Jezus onderwierp zich aan die goddelijke wet. Het was niet een ongelukkige of gelukkige samenloop van omstandigheden. Het was niet zo omdat Jezus nou eenmaal de Zoon van God was, dat hij nou eenmaal maar verhoogd en verheerlijkt zou moeten worden, alsof dat er niks mis kon gaan. Nee, Jezus onderwierp zich aan een geestelijke wet. Een eeuwige wet. Namelijk, en ieder die zich zal verhogen, zal worden vernederd. Maar een ieder die zich vernedert, zal worden verhoogd. En er zijn er 7 keer dat hij verhoogd wordt. Want, wat staat er? Daarom. Daarom werd hij bovenmate verhoogd tot de hoogste plaats. Ten tweede, God gaf hem de naam boven alle namen, de naam van Jezus. Ten derde, in de naam van Jezus moet elke knie zich buigen. En in welke gebieden dan? Paulus noemt er 3. 3 gebieden in het universum waar de knieën zullen buigen. Namelijk nummer 4, dat is in de hemel, waar het nu al gebeurt. Ten vijfde, op de aarde, waar het nu vrijwillig kan, maar als hij terugkomt, zal het zo zijn dat iedereen moet buigen. En ten zesde, onder de aarde. Op een dag zullen elke macht en kracht in de hel moeten erkennen en hun knieën moeten buigen, want hij is Heer. En ten zevende, dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader. Wauw! Wat dienen wij een machtige Vader. Wat hebben wij een machtige God. Maar ik heb gezegd, we zouden niet alleen kijken naar Judas of de macht achter Judas. Ik had ook gezegd dat we zouden kijken naar Jezus. En tot slot wil ik nog kijken naar Petrus. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik kan altijd wel lekker lachen om Petrus. En ik herken mezelf er ook best wel vaak in. En dan denk ik, hij is zo lekker zichzelf, hè. Hoe lekker flap uit. En dan staat er in vers 6. Toen hij, dat is Jezus, bij Simon Petrus kwam, zei deze: u wilt toch niet mij de voeten wassen, Heer? Petrus is de eerste die spreekt. En ik denk in plaatjes. Hè? Dus ik zie Jezus daar zitten en hij was de voeten van de eerste, hij was de voeten van de tweede en de derde. En op een gegeven moment komt hij bij Petrus. En dan zegt hij: u wilt toch niet mij de voeten wassen? Ik denk bijna, ook jou, maat 48 vissersvoeten, wilt hij wassen. Dat is hij toch aan het doen? En dan denk je, ja, eigenlijk is het misschien wel nederigheid, hè? Dat hij zegt, u moet mijn voeten niet wassen. Nou, dat is het niet. Want als wij niet doen wat God zegt, of laten doen wat God aan ons wil doen, dan is dat niet nederigheid, dan is dat ongehoorzaamheid. En dat is een patroon in het leven van Petrus. Op een gegeven moment zegt Jezus, ook in Matteüs 16 zegt hij, ik zal moeten sterven. En Petrus zegt, volstrekt niet, het zal niet gebeuren. Hij denkt, ik zal even voor Jezus opkomen. En Jezus zegt, ga achter me, Satan. Dat was een heel kort gesprek. Vervolgens denkt Petrus, nou, ik zal Jezus moeten beschermen. En in het hof van Gethsemane zwengelt hij met zijn zwaard. En hij mist net het nek van Malchus en hij raakt het oog. En Jezus zegt, stop. Zwaard terug in de schede. En vervolgens lezen we onder andere in Handelingen dat God een visioen laat zien. En God zegt, slacht, eet. En hij zegt, nee. En God laat het nog een keer zien. Hij zegt, neemt eten. En nee. Tot 3 keer toe moet God het laten zien. Het is een patroon in zijn leven. En er staat er in vers 7. Jezus antwoordde, wat ik doe, begrijp je nu nog niet. Maar later zul je het wel begrijpen. Oh nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Andere vertalingen zeggen, tot in de eeuwigheid. Wow. En Jezus zegt dan, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen. Weet je, andere vertalingen zeggen, kun je geen deel aan mij hebben. En dat is eigenlijk een oud-testamentisch gezegde, gaat ook bij landverdeling en zo. En dat moet je eigenlijk opvatten, hè, als zijnde gemeenschap hebben met iemand. Dat is eigenlijk dezelfde sfeer waarin je het mag opvatten. Dus Jezus zegt eigenlijk, als ik dit niet doe, kan je niet in gemeenschap met mij leven. Kun je niet dicht bij mij zijn, kun je niet in mijn aanwezigheid zijn. Lieve mensen, wie een deel van Jezus' werk afwijst of niet aanvaardt, staat daarmee buiten het geheel. En laat eventjes duidelijk zijn, het ging natuurlijk niet puur fysiek om het wassen van de voeten. Het was niet zo dat het wassen van de voeten ze nou uiteindelijk rein maakte. Want Jezus zegt heel duidelijk dat Judas, waar hij de voeten van gewassen heeft, niet rein is. Maar dit gaat verder dan de symboliek. Pas als iemand gewassen is van zijn zonde, kan hij in reine gemeenschap met God leven. En Petrus snapt dat niet. En zijn afwijzing laat dat zien. Hij vindt het moeilijk om te ontvangen. Want laten we eerlijk zijn, net zoals de discipelen het lastig vonden, vinden wij het ook vaak lastig. Weet je, we vinden het als discipelen fijn om iets te geven, maar te ontvangen is soms lastig. Petrus die wilde liever bewonderen dan zich laten dienen. En ook zo wij vinden het vaak fijner om iets te geven aan anderen toch, dan te ontvangen. We houden Jezus soms liever buiten onze vuile was, onze privézonde, onze zwakte, onze schaamte. En lieve mensen, discipelschap begint bij toe te laten wat Jezus wil doen. Denk eens eventjes na over deze vraag. Welke delen van mijn leven weiger ik nog dat Jezus wast? Dat is een diepe. Welke delen van mijn leven weiger ik nog dat Jezus ze wast? Weet je, lieve mensen, een relatie is, dat moet openheid zijn. En er moet soms ook een belijden van schuld zijn. Hè? Dat je zegt van ja, sorry, dit deed ik niet goed. En dan ga je gewoontes benoemen als je een relatie hebt met elkaar. En je laat elkaars hart raken. Maar blijven we nog open voor correctie? Ook wanneer het schuurt. Als het niet zo leuk is wat Jezus zegt. Laten we Jezus nog spreken in die gebieden waar we liever controle over houden. En staat er in vers 9 dat Petrus zegt: dan niet alleen mijn voeten, Heer, antwoordde Simon Petrus, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Heerlijk, hè? Petrus schiet van het ene uiterste naar het andere uiterste. Het is alles of niets. Lekker extreem. En wat doet Jezus? Jezus die brengt hem weer naar het midden, naar een punt van rust. En hij zegt: hey, het is niet nodig om weer helemaal gewassen te worden. Je voeten wassen is genoeg. Weet je, soms schieten we door in zelfverheffing, zelfkastijding. Terwijl we gewoon eigenlijk gevraagd worden om Jezus simpelweg te volgen. Hierop zei Jezus: wie gebaat heeft, hoeft alleen zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Nou, wie heeft zich gebaat? Ligt dit aan mijn microfoon? Even, kijk even naar de techniek. Is het niet? Nee? Oké. Okay. Wie heeft gebaat? Nou, de Bijbel zegt heel simpel dat een ieder die in Jezus gelooft, dat hij voor zijn zonde is gestorven en voor hem ook weer is opgestaan en hem erkent als Heer en Meester, als Heiland, dat die gebaat is. Maar laten we eerlijk zijn, net zoals de discipelen vroeger liepen en hun voeten nog steeds stoffig werden, hoefden ze niet bij elk huis zich helemaal te wassen, helemaal te baden. Maar ze moesten wel hun voeten afdoen. En als we eerlijk zijn, wij lopen ook door deze wereld. En we worden bevuild door wat we zien, wat we horen, wat we denken, wat anderen doen, wat we zelf doen. En we hebben het nodig om gewassen te worden. En in 1 Johannes 1 vers 9 staat zo mooi dat als wij onze zonden belijden, dat Hij getrouw en rechtvaardig is om zijn zonden te vergeven en ons ervan te reinigen. Lieve mensen, ik denk dat het een hele uitdaging is om Hem te imiteren, Hem te kopiëren. Maar nederigheid is niet optioneel. Het is het christelijk leven. En sluit Jezus af met de woorden: je zult gelukkig zijn. In het Engels staat er: you will be blessed. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Want laten we eerlijk zijn, het is leuk in de theorie, maar de moeilijkheid zit hem in de praktijk. En de keuze om nederig te zijn, kun jij alleen zelf maken. Situaties kun je vernederen. Mensen kunnen je vernederen. Maar jij zelf kunt alleen ervoor kiezen om nederig te zijn. Colossenzen 3 vers 12 zegt dat wij ons mogen bekleden met nederigheid. Net zoals dat we vanochtend onze kleren aantrokken en elke dag onze kleren aantrekken, mogen we ook nederigheid aantrekken. En ik denk dat Jezus een prachtig voorbeeld heeft gegeven in het gedeelte van vanochtend. En laten we duidelijk zijn, dit is een voortdurend proces. Het is niet zo dat je vandaag zegt, nou, vandaag ga ik dan maar eens nederig zijn. En dan ben je de rest van je leven nederig. Nee, het is een volledig levenspad, zou je kunnen zeggen. Het is een kernhouding. En laten we ook even heel duidelijk zijn. Ligt wel bij mij. Mijn excuses. Ik denk dat hij hier niet goed zit. Excuses. Ik ga hem anders doen. Nog allemaal wakker? Nog anders doen. Ik ga hem zo neerleggen. Als je nu een hele harde knal hoort, dan ben ik het niet geval, maar de microfoon, denk ik. Ja? Oké, blijf heel stilstaan. Nee hoor. Nee, mijn lieve mensen. Nederigheid gaat niet om de buitenkant. Laat dat duidelijk zijn. Laten we niet nou straks als we de kerk uitlopen allemaal zeggen. Oh, ga voor. Oh nee, ik doe wel als laatste. Nee, alsjeblieft niet. Nederigheid heeft te maken met je binnenkant. Eén voorbeeld dat ik wil geven is uit Matthäus 20. Daar komt de moeder van de zonen van Zebedeus, die komt bij Jezus. En weet je wat die doet? Die valt op haar knieën voor Jezus. En dan denk je nou, kijk, die heeft het begrepen, hè? Die heeft begrepen wat nederigheid is. Maar wat ze dan zegt, is totaal niet nederig. Ze zegt, mogen mijn zonen in uw koninkrijk links en rechts van u zitten? En andere discipelen die namen er aanstoot aan. Die mochten ook nog een lesje nederigheid leren. En dan staat er, zo mooi in Galaten 6 vers 1. Broeders en ook zusters. Als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terecht brengen. In een geest van zachtmoedigheid. Mag je daar een tip in geven? Als je het voorrecht hebt om iemand de voeten te wassen, gooi dan niet een bak vol ijskoud water. Zet die dan niet neer. Zet er geen ijsklontjes in. En ga met dat koude water iemand eens even flink wassen. Wat bedoel ik daarmee? Wees niet cool. Wees niet afstandelijk. Maar was ook niet iemands voeten met kokend heet water. Met kritiek. Met afstandelijkheid. Met zo van, nou zeg, goh. Nou die zonde, poeh. Nou, poeh. Ja, God vergeeft veel maar. Oh, nou, ik zou dat nooit gedaan hebben. Kritiek. De ander veroordelend. Maar laat wel duidelijk zijn, gebruik wel water. Ga niet zomaar lopen, poenen op die voeten. Als je iemand de voeten mag wassen, doe dat dan liefdevol. En dan zeggen er sommige mensen wel eens, maar Jasper, ik ben misschien niet nederig ten opzichte van mijn medemens, maar ik ben wel nederig ten opzichte van God. Onzin! De Bijbel legt ons heel duidelijk uit dat als wij nederig zijn, dat we dat richting onze medemens doen. Er staat in Efeze 5, onderwerp je dan uit aan elkaar. Waarom? Uit ontzag voor God. Dus als wij ons onderwerpen aan de anderen, doen we dat voor Jezus. Filippenzen zegt, doe niks uit persoonlijke ambitie of eigendunk, maar in nederigheid, acht de ander hoger dan jezelf. En Petrus zegt, wees alle met nederigheid bekleed tegenover elkaar. Lieve mensen, misschien is het wel zo dat je vanochtend denkt van, tja, als ik heel eerlijk ben, en dat kan je alleen maar zelf, herken ik dat, een stukje trots, een stukje hoogmoed. En is het vanochtend de tijd om je daarvan te bekeren, om te zeggen, Heer, ik wil dat niet. Ik kies ervoor om nederig te zijn. En misschien zeg je wel van, ja, poeh, Jezus was de voeten van zijn verrader. Wow, ik heb dat meegemaakt en ik heb ervaren dat mensen mij pijn doen. Dat mensen mij kwaad hebben gedaan. En misschien is het vanochtend juist de keuze om die mensen die jou wat hebben aangedaan te gaan vergeven. Want vergeving zet jezelf allereerst vrij. En dan gaat het niet om een gevoel, maar gaat het erom dat je een keuze maakt om je recht op vergelding bij God neer te leggen. Misschien zeg je wel, ja, misschien moet ik ook nederig worden en gaan doen wat Gods woord zegt. Wat Jezus als opdracht geeft. Lieve mensen, nederigheid is een hartsgesteldheid. Geen opgelegde wet. Amen. Zullen wij met elkaar zingen lied 835, de coupletten 1 en 3. Zullen we een moment nemen om ons te richten op God en onze noden en gebeden bij hem te brengen. Heer Jezus, dank u wel voor uw woorden en uw voorbeeld. U die boog voor uw leerlingen en hun in liefde liet zien wat echt dienen betekent. Vader, maak ons bereid om ook zo te dienen. Om oog te hebben voor elkaar. Om het liefde te brengen waar kwetsbaarheid is. Vul ons met zachtmoedigheid, aandacht en moed. Dat uw woord in ons leven vrucht draagt. Vader, we willen zo bidden voor de situatie in deze wereld. Uw woord is duidelijk dat we mogen bidden voor onze leiders en dat doen we dan ook. U weet wat er in de politiek speelt. U weet wat er in de gemeente speelt. En we willen vragen of dat u de politieke leiders wilt zegenen. Dat ze u mogen leren kennen. Dat ze de echte koning der koningen mogen leren kennen. Dat ons land iets van uw heerlijkheid mag zien. Heer, we denken ook aan al die plekken op deze aarde waar geen vrede is. Waar oorlog woedt. Waar mensen lijden, waar mensen pijn hebben. We bidden, geef vrede, want u bent de enige die echte vrede kan geven. En allereerst bidden we dat u vrede geeft in ons hart. Omdat het weer goed is tussen u en ons. Maar daarbij verlangen we er ook naar dat u komt met uw vrede op deze aarde. Dat u komt met een vrede die wel kan blijven duren. We bidden dan ook zo voor de wereldleiders. Heer, als er zoveel spanningen zijn, als er zoveel gebeurt. Heer, het gaat ons verstand te boven. Maar God, we zijn blij met u. Deze onrust maakt u niet onrustig. U valt niet van uw troon als iemand opeens iets doet. U bent niet geschokt als de koningen tegen elkaar opstaan. Uw woord zegt, al staan de koningen op, al bedenken ze hun plan, u lacht erom. Want u staat erboven, niets loopt er uit uw hand. En daar willen we u voor danken dat we die zekerheid hebben. Maar Heer, ook dichter bij huis. Ook in onze gemeente hier. Heer, we denken aan Annemarie die afgelopen donderdag een ernstig ongeluk heeft gehad. We danken u voor de omstanders die nog wat konden blussen met water. Maar u weet ook hoe kritiek en precair de situatie nu is. Terwijl ze in het ziekenhuis ligt en in coma ligt. Heer, raak haar aan op dit moment. Uw arm is niet te kort om aan te raken. En Heer, u kunt meer doen dan wij bidden of beseffen. Breng een keer in het lot van Annemarie. Dat ze uit de coma mag ontwaken en volledig mag herstellen. U bent de enige die dat kan doen. En Heer, we zegenen zo de handen van de doktoren. De zusters aan het bed. Heer, we zegenen de mensen die haar mogen verzorgen. En Heer, we bidden ook zo voor Kees. Heer, als die weer naar het ziekenhuis moest. U weet van zijn situatie. We bidden dat ook daar een ommekeer in zal komen. Heer, dat u hem aanraakt op dit moment. En we bidden ook zo voor de medische kennis, de medische wereld rondomheen. Geef goed inzicht. Zodat ze weten wat ze mogen doen, waar het aan ligt. We bidden ook voor Roelie, Heer, die ook opgenomen is in het ziekenhuis. Ook haar willen we zegenen met rust en vrede. Uw shalom, die alle verstand te boven gaat. Raak haar aan, op dit moment. En Heer, zo bidden we ook voor Saya. Heer, ze is weer begonnen met chemotherapie. We bidden dat het aan zal slaan. We bidden dat het lichaam krachtig zal zijn. Dat elke verkeerde cel zal wijken in Jezus' naam. Dat die kapot zullen gaan door de chemo. En dat haar goede cellen niet aangetast worden. Dat die sterk zullen blijven. We bidden zo voor kracht en voor energie. Ook voor alle mensen die er rondom staan. Geef ons als gemeente ook de ogen, open oren. Om te zien waar we een kaartje mogen schrijven. Waar we ze mogen bellen, er langs mogen gaan. Heer, om eigenlijk ook de voeten te wassen, te dienen, zoals u deed. En Heer, zo zijn er nog veel meer dingen in ons leven. En Heer, we willen een moment stil worden. Om die noden, om die mensen, die situaties waarvan wij weten, voor uw aangezicht te brengen. Heer, zo bidden we met elkaar. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de heerlijkheid. En de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Heeft u nu de gelegenheid om, zoals ook aangegeven is, uw gaven te geven. En er staat ook op de zondagsbrief vermeld waarvoor het is. Zullen we ons lied, ons slotlied, zo dadelijk met elkaar staande zingen? We zingen lied 416 in zijn geheel. Wat bemoedigend dat de God waarvan de Bijbel zegt dat de hemel te klein is, met ons meegaat. Hij werd als grote God klein om ons de voeten te wassen. En wij mogen zijn voorbeeld gaan volgen. En in zijn naam mag je dan ook zegenen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.
Hij was lekker aan het kraken. Kan ik deze even...
Graag gedaan, jongen.
Als jij deze pasta er even niet afsluit, moet ik hem dan niet kapot maken. Zo.
Dankjewel.
Ik dacht wel altijd.